Je luistert naar aflevering 5 van Leiders van de Toekomst.
De podcast waarin je verhalen hoort van personen in allerlei soorten organisaties die zich bezighouden met toekomstbewust handelen.
We staan stil bij worstelingen van de gesprekspartners.
In deze aflevering verkennen we met een aantal leiders van de toekomst deze worstelingen. En wat in sommige gevallen daarin helpt.
Immers, het leven van een toekomstbewust leider gaat niet altijd over rozen.
Emma Lucassen van BAM vertelt over haar persoonlijke ontwikkeling als leider en hoe ze effectiever is geworden in het verbinden en inspireren van mensen.
Ja. Elke keer als ik er zo met iemand over praatte, vond ik mijn werk dat ik echt dacht, ik heb een droombaan. Hoe kan het toch dat ik dit direct al heb? Ja. Maar ik voelde het niet. Het heeft echt wel, anderhalf jaar bijna geduurd, omdat ik het gewoon allemaal zo wel spannend vond. Ik kreeg zoveel kansen, dus... Wauw, dat is ook allemaal heel spannend. En alles is nieuw. Want je bent alleen maar een soort van aan het pionieren. Nou, dat was wel... er was veel kans dat ik iets fout zou doen. Yeah. Allemaal met mijn chaoshoofd dat ik iets wel weer totaal zou vergeten of zoiets. Dat vond ik wel echt... Het heeft wel echt lang geduurd voordat ik me echt zeker voelde in mijn rol. Maar ik vond het wel heel leuk als ik erover nadacht, zeg maar.
Ja, precies. Ja. En... Dat heeft je dan, wat denk je dat het je heeft gekost, die start?
Heb ik wel een beetje burn-out klachten gehad. En dat is toen heel snel opgepikt, gelukkig door mijn leidinggevende en collega. En die hebben me meteen een coach gegeven en alles bij me weggetrokken. En vervolgens heb ik daar heel veel van geleerd. Dus dat is ook weer niet iets wat ik niet totaal uit de weg zou zijn gegaan. Want dat heb ik nu heel veel aan. Die les had ik zeker nodig.
Iemand anders die ook leerde hoe ze zich staande kan houden in onzekerheden is Eva van Enk van gemeente Eindhoven.
Over het algemeen willen we zo min mogelijk onzekerheden hebben. Maar we krijgen gewoon niet nul onzekerheden. Hè? De prijzen, de landelijke wetgeving, hoe het gaat met de Oekraïne, onvoorziene omstandigheden. We hebben er zoveel. Ja. Maar hoe kun je dan toch met de wetenschap wat je dan nu hebt beslissingen nemen en stapjes richting die horizon zetten eigenlijk. Of die stip op de horizon.
Ja, het klinkt ergens ook alsof je een soort van gids wil zijn die in wat bangere tijden toch zorgt dat mensen vertrouwen hebben in de beweging die je ingaat.
Ja, een collega die heeft, vind ik zelf, een heel cool filmpje gemaakt. En daarin staat ook de tekst van verdwalen in de juiste richting is nog altijd beter dan stilstaan. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel een supermooie uitspraak.
In dit fragment horen we Femke en Rohan van de UvA over campusontwikkeling praten en over de uitdagingen van het behouden van een bruisende en bloeiende omgeving.
Wat helpt dan qua mindset of overtuiging om juist wel gemotiveerd te blijven in deze opdracht?
Het besef dat je weet dat je met de juiste dingen bezig bent. Ja. En ook dat er steeds meer collega's, andere stakeholders daarachter gaan staan.
Ja.
Kijk, ik denk als je 10 jaar geleden was begonnen, was je een beetje, dat was ook ons team duurzaamheid, begon natuurlijk als één persoon. Die deed even duurzaamheid er zo bij, naast 100 en andere dingen. En nu is het gewoon een team van 14 man. Maar je ziet dat steeds meer mensen inzien van, oh ja, duurzaamheid is niet zomaar een clubje, maar we moeten daar allemaal iets mee in. Het heeft impact op ons allemaal en op de manier hoe we leven, op de manier hoe we wonen, op de manier hoe we werken. Ja. En dat clubje groeit gelukkig ook steeds. Dus daar ben ik heel blij mee. Het besef dat je, weet dat je met de juiste dingen bezig bent. En dat je ziet dat er veel meer trends en ontwikkelingen die richting op gaan.
En ik merk het alleen dat in de campusontwikkeling, los van die duurzaamheid, als ik het heb ook over hoe hou je iets bloeiend en bruisend, dat het voor heel veel mensen lastig is om dat toekomstbeeld voor ogen te zien. En dan merk ik ook dat het heel lastig is om terwijl je daar juist ook generaties verder moet kijken, want die gebouwen die staan daar gewoon 100, 200 jaar. En dat vind ik echt ook een opgave. Want daarin moeten we echt ook wel meer toekomst gaan denken.
Het zijn van een leider van de toekomst vraagt om volharding. Zo leert het fragment van Laurie Kos.
Zij is werkzaam bij de gemeente Amsterdam en mede-initiatiefnemer van Fossielvrij Nederland en Stichting Groen Pensioen.
Het is daarin ook een beetje zoeken tussen hoe kan je werken aan impact wat heel lang gaat duren. Dus bijvoorbeeld met pensioenfonds ABP was ik in mijn privé tijd naast mijn werk was ik daar al 5 jaar mee bezig. En op een gegeven moment denk je, nou, het gaat nooit iets worden. En dan lukt het toch ineens. Dus als je op een gegeven moment een grote win heeft, geeft dat ook weer een hele dosis energie van er is verandering mogelijk. En als je voor het eerst ook weer wat bestuurders hoort veranderen van koers en denk, ja, zie je ook op dat niveau beginnen mensen wel zich af te vragen of het niet anders kan. Dus dat helpt ook. En zeker ook gewoon in de acties die we uitvoeren, dat we daarin met een hele groep betrokken, gezellige collega's zitten. Die elkaar ook het duurzame vuur samen brandend houden. Dat helpt ontzettend. Om het maar allemaal in je eentje te doen, dat is... Nee, dat werkt ook niet.
Laurie werd gevraagd wat er nou gelukt is bij pensioenfonds ABP en hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Het is een deels technisch verhaal dat je zo meteen hoort, maar het is aangejaagd door Fossielvrij Nederland. En deze beweging is gefocust op het stoppen in het investeren in fossiele brandstoffen. Het is wel een belangrijk verhaal omdat je hiermee doorkrijgt hoe het nou lukt om het beleggen in deze fossiele bedrijven flink naar beneden te schroeven. Een lesje in volharding.
Zolang je die in beleggingen doorzet, legitimeer je ook eigenlijk dat die bedrijven alsmaar meer gaan exploreren qua olie, gas en kolen. En dat moet echt stoppen. We kunnen niet meer nieuwe projecten uitbreiden en we moeten ook wat we nog uit de grond halen momenteel moet afgebouwd worden. En je hebt heel veel beleggers die daarin zitten en dat zijn verzekeraars, pensioenfondsen. Maar ook zijn er veel linksponsorrelaties met universiteiten, met onderwijs en zelfs gemeentes. Dus het is best interessant hoe die lijnen allemaal lopen. Ik ben toen betrokken geraakt bij een clubje wat actief zat op pensioenfonds. En ABP als grootste pensioenfonds target daarbij had. ABP belegt ongeveer 500 miljard en is daarmee het grootste pensioenfonds in Europa. Dus het is in de top 10 van de wereld. Dus het is... echt een grote speler, zeggen vaak, wat kunnen we nou als impact maken binnen Nederland? Maar als je het hebt over onze geldstroom en de klimaatvoetafdruk, die is gewoon enorm. We hebben daar dus altijd aan geklopt en gezegd van ja, er moet een fossiel afbouwplan komen. En dat is toen gedaan door petities, door gesprekken. Nou, een beetje voorzichtig eerst genegeerd, toen wat meer op ingegaan. Toen kwam een keer een documentaire, weer wat meer aandacht, wat meer petities. Maar het ging eigenlijk echt tot meer leven zo, ja, tussen 2 jaar geleden, toen er steeds meer groepjes vanuit deelnemers eigenlijk actie gingen voeren op het pensioenfonds. En dat het pensioenfonds ook inzag, dit is niet alleen iets wat een klimaatorganisatie van ons wil, maar dit is wat onze eigen deelnemers willen. En dat is ook wel logisch, want een pensioenfonds belegt natuurlijk voor de deelnemers. Die zoekt draagvlak voor een koerswijziging. En als ze dan zien van, hey, de waterschappen hebben een petitie. Hey, hogescholen, mbo's, universiteiten, gemeentes, zelfs rijksambtenaren. Begonnen allemaal petities aan te brengen, brieven aan te leveren. Wetenschappers begonnen zich uit te spreken. Er kwam zelfs een wetenschappelijke adviescommissie voor ABP. En dat zwengelde natuurlijk enorm die druk aan en zag ook hoe divers die beweging eigenlijk was. En pensioenfonds heeft uiteindelijk gezegd dat samen met kennis van het laatste IPCC-rapport, wetenschappelijk rapport van de VN, heeft toen beslissen dat zij toch uit fossiele bedrijven gaan stappen. En dat is toen ongeveer een jaar geleden aangekondigd. Ja, het pensioenfonds. Dus zij hebben of hadden ongeveer 15 miljard euro belegd in fossiele bedrijven. Dus nu ongeveer 5 miljard begreep ik ongeveer uit. En ze zijn nog aan het kijken hoe ze nog uit die andere bedrijven kunnen. En dat afbouwplan aan het maken. En nou ja, dat is natuurlijk wel echt al een enorme stap. Dus daar waren we echt ontzettend blij mee toen die aankondiging ineens kwam. Dat was echt ontzettend leuk voor de hele beweging ook om te zien. Want er zijn heel veel mensen die daarbij betrokken zijn geweest. En dat geeft een enorme boost om dat soort acties door te zetten.
Een mooi voorbeeld hoe een lange termijn visie en uithoudingsvermogen uiteindelijk tot winst leidt. Het raakt aan wat Heleentje Zwart vertelt. Zij is initiatiefneemster van Spark. Dat is een initiatief van Circulair Friesland om het onderwijs structureel te betrekken bij de beweging richting een circulaire economie en een duurzame wereld.
Zo schetste dat er soms momenten zijn waarop het draagvlak onder haar werk lijkt te verdwijnen. alsof alles als een plumpudding in elkaar zakt. Met terugwerkende kracht ziet ze een golfbeweging en zegt ze daarover dat de zaadjes die je plant dan toch weer opkomen. Vertrouwen blijven houden dus. En ook het besef dat je niet degene bent die gaat oosten. Wat dat betreft ziet ze ook een worsteling als het gaat om de jonge generatie.
De angst eigenlijk gewoon die er heerst van god, we zijn te laat en we gaan het allemaal niet meer redden. Ja, die rukt wel op. En ik denk ook wel dat ze daar een punt hebben, hè, of dat we daar dat echt een reëel punt is. Ja. Dat de speelruimte om te acteren wordt steeds kleiner. Want de catastrofes komen steeds dichterbij, zou ik maar zeggen. Ja. En ja, om dan toch ook het vertrouwen te houden. En te willen begrijpen wat er in het groot gebeurt. Ondanks dat je blikveld steeds verder vernauwt eigenlijk. Dat is wel ook een kunst of een kunde die we moeten oefenen. Want als we geen hoop meer hebben, dan is het echt voorbij. En ik denk ook dat het heel aanmatigend is om geen naïeve hoop, maar ja, wat Hannah Arendt noemt, een wel overwogen hoop te koesteren.
Jeroen Dekkers was Head of Supply Chain bij McDonald's. Het doorvoeren van verandering was niet zo vanzelfsprekend.
Ja, daar zitten risico's aan. En misschien is dat meer mijn punt. Dat ik gewoon merkte dat niet iedereen zit op te wachten. Dat je, en dat is een heel dun scheidslijntje, heb ik ervaren. Zeker bij een wat groter bedrijf. Het wordt je ook niet altijd in dank afgenomen als je dingen in beweging zet. Ik kreeg echt wel eens toe, jeetje, moet het nu weer? En dan dacht ik, ja. En dan kreeg ik ook de opdracht, je mag dat best wat vaker doseren.
Ja.
Dan dacht ik, nou, dat kan ik natuurlijk doen. Ja. Maar de vraag die ik dan elke keer bij mezelf stel, dan denk ik, ja, maar weet je, wil ik dat? En natuurlijk moet je een beetje conformeren aan de regels binnen bedrijven of de manier van werken. Maar soms vond ik dat, kwam ik met mezelf wel eens in conflict. Dat ik dacht, ja, ik wil dit niet. Ik wil meer met dat disruptief, omdat ik daar juist zoveel waarde in zie.
Yeah.
Het moet echt anders. Ik voelde ook wel een soort urgentie. Dan denk ik,
Waar komt die urgentie vandaan?
Nou ja. Weet je, ik hoef de krant maar open te slaan en ik voel een enorme urgentie. Ik heb 3 jonge kinderen, nou jij 2. Dan denk ik, ja, ik vind het gewoon te langzaam gaan nu. Maar dat is mijn mening natuurlijk. Daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Ja, ik denk dan, ja shit man, de wereld staat in de fik. Yeah. Ik wil sneller.
Marieke Bonhoff deelt vanuit haar voormalige hoedanigheid als bestuurder bij Vitens haar worstelingen die voorafgaan aan het tegen de stroom ingaan.
Dus overal waar ik tegengas krijg, en dat krijg je op dingen die afwijken van hoe we het deden. Ja, stel ik mijzelf de vraag, wie ben ik nou om dit te vinden? De argumenten die worden opgezomd, die zijn ook valide. Hoe weeg ik die dan ten opzichte van wat ik belangrijk vind? En hoe bepaal ik dan in die weging waar ik de doorslag aan moet geven? Dat is eigenlijk... Ja, dus de uitkomst klinkt heel makkelijk, maar de weg ernaartoe is voor mij ook één grote worsteling.
Tot nu toe horen we veel over de persoonlijke worstelingen. Tegelijkertijd kunnen worstelingen ook voortkomen door dingen die je niet in de hand hebt, zoals het klimaat. Rinze Anne van der Sluis deelt over zijn ervaringen als teler en hoe het onvoorspelbare klimaat hem uitdaagt in zijn werk.
Wij zijn een teler van dagverse producten zoals bloemkool en broccoli. Nou, en daar zie je eigenlijk dat de laatste 3-4 jaar, je plant dat allemaal netjes, je stopt al die plantjes mooi achter elkaar in de grond. En vervolgens begint het seizoen, en nou, ook dit seizoen weer, zie je dat het vanaf week 27 stopte met regenen. Hebben we een hele lange droge periode gehad en eigenlijk loopt alles in de soep, alles loopt in de war. Je hebt weken van geen product wat je kan oogsten en vervolgens schuift alles naar achteren toe en krijg je weken dat je ontzettend veel moet oogsten en dat niet verkocht krijgt, zeg maar. Kijk, ik ben zelf niet de boer, maar een boer die weet dat hij eens in de zoveel jaar heb je ook wel eens even dat het tegen zit. Maar als dat 4 keer achter elkaar gebeurt, dan kan je niet meer spreken van dat het even tegen zit. Maar dan is het denk ik gewoon een nieuwe realiteit geworden. En dan is het dus ook een nieuwe realiteit waar je mee hebt te dealen, waar je op moet schakelen. En waar je oplossingen voor moet gaan verzinnen. En ja, als je dan onze teler van de dagversehandel zeg maar ziet, ja, die zegt op een gegeven moment inderdaad van, nou, ik weet niet of ik hier nog wel zin in heb. Want het wordt steeds lastiger. Ja. En dan is het denk ik de kunst om te bedenken van, maar hoe gaan we zorgen dat we het wel voor elkaar krijgen? Ja.
In de interviews stonden we stil bij de vraag wat nou momenten zijn die je als leider van de toekomst het liefste uit de weg gaat.
Imke van Gaal is verander- en innovatie-expert bij Impact en zette bij Avans Hogescholen duurzaamheid hoog op de agenda. Ze deelt haar ervaringen met het voeren van moeilijke gesprekken en het omgaan met ongemakkelijke situaties. Want ja, lastige gesprekken met directies, die zou je soms ook het liefste wel uit de weg willen gaan.
Ongemakkelijke gesprekken over dat je met een directeur zit en dat je daar komt vragen hoe gaat het nou, en dat je gewoon weet dat je een lulverhaal krijgt. Ja. En dat je dan probeert dat aan de... Hè, maar dus je stuit met veranderopgaven en met duurzaamheid. Zeker omdat we toen best vroeg waren. Weet je, dat was, ja, ik denk dat het al 8 jaar geleden was of zo. Of misschien wel 9. Ja. Dat we daar de eerste gesprekken over voerden. Toen was het nog niet zoals nu, waar het veel meer algemeen goed is. Ja. Ja, toen hebben we echt wel veel ongemakkelijke gesprekken gehad. Ja. Bestuurders die er nog niet helemaal achter stonden, die het ook niet zelf lieten zien. Docenten die dachten, kom je hier nou doen? Ja, dus ja, soms ga je dat liever uit de weg. Wordt er, ja, wat ik zeg, ja geknikt en vervolgens niet gedaan. Dan moet je er weer op terugkomen. Ja, soms best tricky. Yeah. Lange adem, volhouden, als groep energie tappen bij de mensen die er wel van zijn of die je meestanders zijn. Echt bewust, ja.
Fons Jansen deelt zijn ervaringen en reflecteert op momenten die hij liever uit de weg was gegaan.
Fons werkt als coördinator aan het European Climate Pact.
Ja, ik denk wat belangrijk is zeker met iets zo breeds en groots als klimaat, dat het gewoon heel normaal is dat je af en toe gewoon een dipje hebt. Denk bijvoorbeeld nu met de uitslag van de COP. We weten dat we echt vaart moeten maken en de uitkomsten zijn echt te min. Ze hebben niet eens het herstelfonds kunnen uitonderhandelen. Ze hebben echt in een deadlock gezeten. En gewoon die realisatie van, oké, het duurt gewoon weer een heel jaar voordat ze weer naar zo'n nieuwe top toewerken, in plaats van dat die overheden gewoon in een zaadje gestuurd worden en alleen maar eruit mogen komen wanneer het echt klaar is. Ja, dat vind ik altijd zo vreemd binnen overheden, dat niet gewoon kan. Dat mensen gewoon niet met een oplossing kunnen komen en gewoon dan maar zeggen, dan geen deal of maar een kwart deal, en dan moeten we daar tevreden mee zijn. Ik denk wat gewoon hierbij relevant is dat je ook gewoon je eigen uitlaatkleppen kan blijven houden.
Ook Wieke van der Hatert deelt een moment dat zij liever uit de weg gegaan was. Zij is afdelingshoofd grip op geldzaken bij de gemeente Rotterdam.
Ja, toen ik net deze afdeling startte, toen kwam ik in een bestaand MT. Hè, dus de teammanagers die zaten daar al even. En ja, dat is niet makkelijk voor ze. Er is echt wel een tijd van conflicten geweest. Medewerkers die klachten hebben gehad van onveiligheid. Dus ja, ik was koud een paar maanden afdelingshoofd. En toen heb ik echt al, nou ja, moeilijk gesprekken met die teammanager moeten voeren. En te zorgen dat ze niet meer... Nou, inmiddels heb ik heel mijn MT vernieuwd.
Ja. Yeah.
Ja, dat was niet tof. Dat was niet leuk. En je wil ook niet gelijk als een soort van, oh, er komt een nieuw afdelingshoofd en die gaat gelijk iedereen weg. Maar ja, het matchte gewoon niet. En ik denk dat het nu achteraf gezien, is dat helemaal goed geweest hoe dat gegaan is. Maar het was heel zwaar. Het was ook zeker niet, het is gewoon, zeker niet leuk. Nee. Het heeft mij, ja, ik was net beginnend, dus het heeft mij heel erg aan twijfelen gebracht van, kan ik dit wel? Ben ik wel zwaar genoeg? Ben ik niet te jong? Nou, allemaal dat soort gesprekken, hè, daar zat ik heel erg mee. Ik heb me ook heel eenzaam gevoeld, omdat ik kwam ook in de MT terecht met allemaal afdelingshoofden met 30 ervaring. Die zaten gewoon allemaal op een eigen stukje en die deden dat al heel lang heel goed. En ja, dus ook daar kon ik weinig aansluiting voelen. Dus dat, ja, dat was in dat opzicht heel zwaar. Aan de andere kant, als ik nu terugdenk, heb ik daardoor wel heel bewust die samenstelling van mijn MT kon keuzes in maken. En heb ik echt wel kunnen zorgen dat wat er nu zit, dat dat een hecht team is. Maar ook echt heel gelijkwaardig denkend. De gemeente is heel snel heel hiërarchisch. Ik heb daar zelf dan dus heel veel last van. Dus dan ga ik heel snel dan denken van ja, pas ik hier dan wel? Of wat doe ik hier eigenlijk tussen? Waar ik mijn afdeling juist heel plat probeer te organiseren. Dus dat er, ja, ik vind het helemaal niet erg als medewerkers mij benaderen met een bepaalde vraag. En ik wil ook dat mijn teammanagers gewoon weten, die worden daar niet door bedreigd of zo. Door het feit dat ze een stapje overslaan of dat soort dingen. En ja, dat heb ik echt nu neer kunnen zetten. En daardoor voel ik mezelf heel veilig, maar dus de medewerkers en de teammanagers ook. Maar die eerste fase was dat gewoon niet zo. Want dat moet je dan natuurlijk zelf creëren. En toen heb ik me echt heel eenzaam daarin gevoeld. En dat was niet leuk, maar het heeft me wel, ja, het heeft me heel veel gebracht.
Muriel Arts is duurzaam ondernemer en oprichter van Impacting Today. Regelmatig schuift zij ook als sidekick aan bij BNR-podcast Duurzaam met Harm Edens. Zij deelt met ons haar ervaringen met uitdagingen waarbij andere belangen of intenties spelen en het belang van eerlijkheid en transparantie.
Wat wel soms een harde leerschool is geweest, kijk, alles wat ik nu even zo makkelijk oproep, in rijtjes, weet je, dat is in werkelijkheid in 2002 begonnen, dus 20 jaar geleden, toen met een bepaald project binnen Unilever waar ik wakker ben geworden. Wat voor mij echt was, wow, dit kan helemaal niet meer zo, dit moet echt anders.
Ja.
Is, ik ben van nature, dat merk je al, nogal, de glazen zijn half vol, hè, en van de oplossingen, dat kan wel. En daar heb ik wel eens een stuk, nou, ik denk naïviteit in gehad, door echt goed door te vragen. Dat ik denk, oh, gaan we van elkaar krijgen. En dus het is natuurlijk regelmatig gebeurd dat ik met mensen aan de slag ga, waar dan vervolgens blijkt dat er de intentie helemaal niet oprecht is. Ja. En dat er gewoon toch een soort greenwashing onder zat. Mm. Of dat je gebruikt wordt, zo heb ik natuurlijk echt wel ervaren, dat er eigenlijk een groot managementprobleem is. Hè? En dan merk je na 4 weken, ja, eigenlijk kan jij eens niet met die mensen gaan praten, want eigenlijk functioneert dat team niet. En ja, dus dat waren harde leerscholen. Dat je in het begin een gaaf traject en vervolgens blijkt er iets heel anders aan de hand. En word jij eigenlijk ingezet om hele moeilijke personele problemen te gaan oplossen. En,
ja, precies.
Ja, weet je, soms heb ik dan ook een fout gemaakt en ik dacht, misschien moet ik dat dan ook doen. En dat heb ik natuurlijk geleerd, dat moet je echt niet willen.
Nee.
Dus verkeerde intenties, dat probeer ik nu te voorkomen. Weet je, denkt dat je het nooit helemaal kan voorkomen. Maar door die intakes neem ik heel serieus. En ik zeg bijna altijd tegen mijn klanten, als dat gaat, wat ik het liefst zou willen doen, is echt even met elkaar hele goede intake ronden doen. En dat we daar ook echt even bij jullie dan komen. Joh, zo zien we het. Dit is een advies om het aan te pakken. Maar ook jullie. Dat je dan voelt van, is dit prettig in die gesprekken? En dat pas daarna dan beslissen, gaan we het doen. En dan is toch, komt er soms wel uit. Ik ga dit niet doen, deze klus. Dus dat heb ik geleerd. En het waren soms hele pijnlijke dingen. Weet je, waar je dan echt de dupe van geworden bent. En die als je niet oppast, ook nog tot allerlei reputatieschade kunnen. Dus ik ben veel kritischer.
Ilias Machtjor van het Dijklander Ziekenhuis deelt zijn lessen over succesvol leiderschap en het creëren van een veilige en innovatieve omgeving.
Ik heb wel een paar keer echt te hard gelopen. Te doelgericht, te hard gelopen. En daarin de verbinding met, dus wat ik net zei, die verbinding met de werkvloer verloren. Waardoor mijn realiteit niet meer paste met de realiteit op de werkvloer. En dan merk je bijvoorbeeld dat als je dan weer even vertraagt en naar je eigen organisatie kijkt, dat je denkt van, oh, maar de organisatie op basis waarvan ik dit idee of dit concept heb gebaseerd, bestaat helemaal niet. Want daar stonden we nog niet.
Yeah.
Zonder hem, het is een recent voorbeeld nog, dus ik kan hem niet heel veel concreter maken, want dan gaan we een beetje onderuit. Ik denk dat ik sneller effectief was geweest als ik begonnen was met vragen in plaats van antwoorden. Dus dat ik hier binnenkwam, dacht ik echt van, en in eerdere banen heb ik dat ook wel gehad, van oh ja, maar ik kom een duurzaamheidsbril brengen, dat hebben jullie hard nodig, dus luister nou maar. En dat mijn ego wat geslonken is. Omdat ik daar nu beter weet te beginnen met vragen, omdat juist die relatie heel belangrijk is. Dus een belangrijk deel van mijn werk is investeren in de relatie. Omdat je die relatie echt nodig hebt om meer van mensen te k- kunnen en willen vragen dan ze op dit moment doen. En vaak betekent dat na je werk nog even of buiten werktijd nog even. En dat omdat het even duurt voordat iets normaal is en het onderdeel is van je reguliere werk, vraag je in het begin meer van mensen.
Tot slot in deze aflevering vroegen we Aniek Mone wat haar nog effectiever zou maken als leider van de toekomst. Zij was tot voor kort voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.
Dat verbindende, dat wil ik eigenlijk nog verder sowieso wel uit blijven bouwen. Want ik denk dat we als Jonge Klimaatbeweging toch een bepaald voordeel hebben. Dat we toch onorthodox kunnen zijn op momenten dat van anderen niet geaccepteerd wordt. En ik denk wel dat met de leeftijd misschien wel afneemt. En ook bij andere organisaties. Dus dan wordt het wel ingewikkelder, denk ik, om die verbindende kracht te blijven zijn. Dus dat moet ik denk ik zelf ook blijven uitbouwen. Dus dat verbinden denk ik. En ook nou, mensen het gevoel geven dat ze met jou mee willen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat moet je hebben. Of dat moet je leren. En dat vind ik wel een eigenschap die ik voor mezelf in ieder geval graag zou willen uitbouwen. Nou, en verder, ik sta natuurlijk aan het begin van mijn carrière. Dus ik moet nog ontzettend veel leren. Ik ben heel leergierig. Dus ik ben gewoon heel erg gemotiveerd en enthousiast om allerlei nieuwe dingen te gaan doen en leren. Yeah.
Het leiderschapstraject Leiders van de Toekomst gaat in oktober van start. Ben je nou nieuwsgierig of wil je deelnemen? Kijk dan even in de show notes voor de informatie of ga naar www.corporate-education.com en kijk bij Leiders van de Toekomst.
Voordat je nu denkt van ja, jeetje, zo'n leider van de toekomst zijn, dat gaat gepaard met zoveel worstelingen. Moet je er dan wel aan beginnen? Nou, don't worry. In de laatste aflevering gaan we het met elkaar hebben over de tips en adviezen die je krijgt van al deze leiders van de toekomst. Zodat je niet bang hoeft te zijn voor al deze worstelingen. Ken of ben je nou een leider van de toekomst? Laat het ons weten. En doe dat bijvoorbeeld door een comment achter te laten in de LinkedIn post waarin je deze aflevering ontdekt hebt.
Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.
Kessels en Smit Broadcasting. Every story needs a cast.